Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in de laatste uitzending van De Rots in de Branding van het jaar 2022. En dus wens ik jullie allemaal een zalig en gelukkig 2023. En elk jaar bracht en brengt in het nieuwe jaar vreugden en verdriet. Dat is het leven. Dat kunnen tegenslagen zijn, ontgoochelingen, overlijden van dierbaren, ziekten enzovoort. Maar dat kunnen ook diepe vreugden zijn, zoals geboortes, huwelijken, diepe vriendschappen, leuke ontmoetingen enzovoort enzovoort. En zo kan je lezen in Psalm 90, toegeschreven aan Mozes. Heer, nog voordat de bergen ontstonden, nog voordat u de aarde had gemaakt, was u al God. Voor eeuwig bent u God. Voor u zijn 1000 jaar niet meer dan 1 enkele dag. Want in een oogwenk zijn ze voorbij. Ons leven gaat snel voorbij, zo snel als een gedachte. We leven 70 jaar, of als we heel sterk zijn misschien 80 jaar. En zelfs in onze beste jaren hebben we zorgen en verdriet. Plotseling is ons leven voorbij, want de tijd vliegt. En we zouden vandaag eerder kunnen zeggen we leven 80 jaar en als we heel sterk zijn 90. Alhoewel. Alleszins wat we weten... Ons leven is in Gods handen. En wat er ook is, vreugde of verdriet, eigenlijk, diep in ons zouden we een inwendige rust en vrede moeten behouden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Zoals de engel aan Maria zei, voor God is niets onmogelijks. En wat antwoordde Maria, mij geschiede naar uw woord. Zich overgeven in een totaal vertrouwen aan de goddelijke voorzienigheid, ook in het leven van ieder van ons. In deze uitzending gaan we korte bedenkingen gooien, maar verweven in vooral veel muziek. En ik stel voor al te starten met een lied, en daarna zal ik me eens wagen aan iets bijzonders. Maar eerst het eerste lied.
For me, when cowboy singers gather round. sound. Angel voices fill the town. It's like the world is joining in. We sing a merry song, and we all sing along. A festive melody that tells us Christmas time is here. See the stars tonight, they're shining bright, 'cause it's Christmas time, and it's my favorite time of year. Christmas Eve, still believe, so excited, can't sleep. When the morning comes, church bells ring.
Ik beloofde dat ik me eens zou wagen aan iets bijzonders. Wel een horoscoop voor 2023. Maar dan ook de enigste echte betrouwbare. Deze is echt waar. De enig juiste. En die vind je ook niet in de dagelijkse blaadjes. Luister maar. Je bent geboren tussen 1 januari en 31 december, en dus onder het teken van een ster, namelijk de opgaande ster, de opgaande zon, zoals de apostel Lucas schrijft in hoofdstuk 1. En je hebt geluk, want dit is het enige teken dat overeenkomt met de realiteit. Je hebt een diepe persoonlijkheid en een groot vermogen om lief te hebben. Maar vaak bestaat het gevaar dat het diep in je sluimert en dat het zich niet echt naar buiten laat zien. Pas dus op dat je de gave die je in je hebt niet verwaarloost, schrijft de apostel Paulus in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4. En je moet ook oppassen dat je je in 2023 niet door te veel zorgen laat leiden en dat je de te voorkomen verleidingen weerstaat. Wat de gezondheid van het lichaam betreft, is het in de eerste plaats van belang dat je het evenwicht bewaart en excessen vermijdt in 2023. Neem voldoende rust en volg vooral het advies van uw arts op. Wat de gezondheid van de ziel betreft, is het mogelijk dat je in het nieuwe jaar wat zorgen kan ervaren. Maar maak je daarover geen zorgen, maar wend je met vertrouwen tot de arts van uw ziel, die rijk is aan barmhartigheid, zoals Paulus schrijft in zijn Efeziërsbrief hoofdstuk 2. Hiervoor is niets beter dan het sacrament van de verzoening. Qua werk zal in dit nieuwe jaar aan jou een grote verantwoordelijkheid worden toevertrouwd. Het zal niet gemakkelijk zijn, want de oogst is overvloedig, maar de arbeiders zijn weinig, zoals de apostel Matthäus schrijft in hoofdstuk 9. Je zal vooral aandacht moeten hebben in 2023 voor de discrete aanwijzingen van de Heer van de oogst, want zonder hem kunt u niets doen, schrijft de apostel Johannes in hoofdstuk 15. Maar vooral laat je in het nieuwe jaar nooit ontmoedigen als je niet onmiddellijk de vruchten van je arbeid ziet. Maar heb geduld met iedereen, zoals Paulus in zijn eerste brief laat weten aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. En wat wordt het met de liefde in 2023? Dit is tenslotte het essentiële. God heeft de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gezonden, opdat iedereen die in Hem gelooft, eeuwig leven zou hebben. En dit schrijft Johannes in hoofdstuk 3. Concreet wil dat zeggen, zoals Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief hoofdstuk 8, dit wil zeggen dat nog de dood, nog het leven niets kan ontscheiden van de liefde van God die geopenbaard is in Christus Jezus onze Heer. In het nieuwe jaar 2023 zal je in staat zijn liefde hebben in de mate dat je zijn liefde aanvaardt in het dagelijks gebed, in de deelname aan de sacramenten en in de ontmoeting met andere christenen. Wat u zojuist hoorde was een populair Filipijns kerstlied. Zo sprak paus Franciscus in 2018 in zijn homilie 's morgens tijdens een mis in het Santa Marta-huis, hoe de komst van Jezus het meest revolutionaire ogenblik uit de geschiedenis is. De lezing die dag was het bezoek van de engel aan Maria met de aankondiging dat ze moeder zal worden van de Zoon van God. Het keert de geschiedenis om, zei paus Franciscus, waar de God van de verrassingen de bestemming van de mens verandert. Het is een doorslaggevend ogenblik in de geschiedenis, het meest revolutionaire. Het is een koortsachtige toestand. Alles verandert. De geschiedenis slaat om. Het is moeilijk om over deze passage te preken. En wanneer wij het geloof in Kerstmis belijden of in de boodschap, knielen we neer om over dit mysterie te spreken. Het is het ogenblik dat alles verandert, alles van bij de wortel. De antifoon die deze betekenis markeert, is de wortel van Jesse, waaruit een kiem zal ontspruiten. God verlaagt zich. God komt de geschiedenis binnen. En hij doet dat op zijn originele manier. Een verrassing. De God van de verrassingen verrast ons. En paus Franciscus raadde daarna iedereen aan één stukje uit dit evangelie te herlezen om het te overwegen. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. En nu zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.
O holy night, O holy night, O holy night, O holy night, holy night, holy night, holy night, holy night, holy night. It is the night of our dear Savior's birth. Savior's birth. Long may the world in sin and error pining till He appear and the soul felt it.
Voices, oh.
Dit was een bijzondere versie van O Heilige Nacht, gezongen door de Amerikaanse groep King's Return. En we blijven even bij Paus Franciscus. Binnenkort vieren we het feest van de Drie Koningen op 6 januari. En de paus mediteerde ooit daarover. En hij zei: de wijzen zijn op weg naar Bethlehem. Wat bracht deze mannen uit het oosten ertoe om te vertrekken? Ze hadden goede redenen om niet te gaan. Ze waren geleerden en astrologen, ze hadden roem en rijkdom. Ze konden tevreden zijn met wat zij wisten en konden rustig thuis blijven. In plaats daarvan lieten ze zich verontrusten door een vraag en een teken. Waar is de pasgeboren koning der Joden? We zagen zijn ster. De harten van de wijzen waren niet verdoofd. Ze dorsten naar licht. Ze sleepten zich niet moeizaam voort in luiheid, maar werden in vuur en vlam gezet door een verlangen naar nieuwe horizonten. Zij waren op zoek naar God. Waar kwam die gezonde angst vandaan die hen op pelgrimstocht deed gaan? Het was geboren uit verlangen. Dit was hun innerlijk geheim: weten hoe te verlangen. Laten we hierover mediteren, zei de paus. Verlangen is het vuur dat in ons moet branden en ons moet aanzetten verder te kijken dan het onmiddellijke, voorbij het zichtbare, verder dan de barrières van de gewoontes, verder dan een op consumptie gericht leven, verder dan een repetitief en uitgeblust geloof, verder dan de angst om ons in te zetten voor de anderen en voor het goede. En de paus vervolgde: broeders en zusters, soms leven wij in een garagegeest. We leven geparkeerd, zonder die impuls van verlangen die ons vooruit moet doen gaan. En het is goed om ons af te vragen: waar staan we op onze geloofsreis? Zijn we niet al te lang vastgelopen, geparkeerd in een conventionele, uiterlijke, formele religie die het hart niet meer verwarmt en het leven niet verandert? Wekken onze woorden en rituelen in de harten van de mensen het verlangen om naar God te gaan? Of zijn onze woorden een dode taal die alleen van en tot zichzelf spreekt? De geloofscrisis in ons leven en ook in de samenleving hangt ook samen met het verdwijnen van het verlangen naar God, met de gewoonte om tevreden te zijn met het leven van dag tot dag, zonder ons af te vragen wat God van ons wil. We zijn gefixeerd geraakt op onze behoeften, op wat we zullen eten en wat we zullen dragen, waardoor het verlangen naar wat verder gaat verdampt. En onze paus besloot met te herinneren aan het hoogtepunt van de reis van de wijzen, toen zij zich neerknielden om het kind te aanbidden. Alleen als wij de smaak van aanbidding herontdekken, wordt het verlangen vernieuwd. Verlangen brengt je tot aanbidding en aanbidding vernieuwt je verlangen. Laten we de aanbidding niet vergeten. En zo zullen we elke dag de zekerheid hebben, zoals de wijzen, dat zelfs in de donkerste nacht een ster schijnt. Het is de ster van de Heer die komt zorgen voor onze kwetsbare menselijkheid. Laten we naar Hem toe gaan. Laten we net als de wijzen ons hoofd opheffen, luisteren naar het verlangen van ons hart, de ster volgen die God boven ons laat schijnen. Laten we als angstige zoekers open blijven staan voor Gods verrassingen. Broeders en zusters, laten we dromen, laten we zoeken, laten we aanbidden. Aldus Paus Franciscus.
We willen zingen over Jezus die geboren werd in een kribbe in een stal te Bethlehem. Het hooi prikt, het was er koud, dat is toch geen plek voor een koningskind, zoon van God, een beetje gek. Zijn ouders hadden overal gezocht, maar vonden niets. Niemand had er plaats, alle deuren gingen dicht. Daar staan ze dan hopeloos midden in de nacht. Dacht het druk zou zijn, oké, maar dit hadden ze niet verwacht.
Hoe is het met jou? Heb je plek voor Jezus?
Gaat het vaak om versiering en gezelligheid? Samen eten, samen drinken, spelen in de sneeuw. Maar is er plek in ons hart voor het kindje? Hij kwam voor jou en mij en weet, hij bemint je. Het echte kerstverhaal wordt bijna niet meer verteld. De kerstboom, kerst, maar ja, je kunt er niet omheen. Maar het gaat vandaag om hem, hij die voor ons kwam. En hij klopt nu bij je aan en ja, wat zeg je dan?
Hoe is het met jou? Heb jij plek voor je? Op je deur is er ruimte voor hem.
Emmanuel is God met ons.
Hoe is het met jou? Heb jij plek voor Jezus?
Daar willen wij met hem zijn.
Hij klopt op je deur, is er ruimte voor hem.
Herders en koningen kwamen naar
Welkom bij Radio Maria.
En van Paus Franciscus gaan we over naar de heilige paus Johannes Paulus II. De zondag na Kerstmis vieren we het feest van de heilige familie. In 1978, het jaar dat Karel Wojtyla tot paus werd verkozen, hield hij op 31 december 1978 een homilie in de Jezuskerk in Rome. En ik haal er een stukje uit. Hij zei het volgende. Deze zondag is ook de laatste dag van het jaar. En we zijn hier bijeen om God te danken, voor al het goede dat Hij ons heeft gegeven en voor het goede dat Hij ons heeft laten doen in dit jaar dat ten einde loopt, en om zijn vergeving te vragen voor alles wat in strijd was met het goede, maar ook met zijn heilige wil. In deze dankzegging en in dit verzoek om vergeving wil ik opnieuw het gezin als criterium nemen, maar nu ook in bredere zin. Aangezien God de Vader is, betekent het gezin een bredere dimensie. Het verwijst ook naar alle menselijke gemeenschappen, naar samenlevingen, naar naties, naar landen. Het verwijst ook naar de kerk en naar de ganse mensheid. Laten we aan het eind van dit jaar God danken voor alles wat mensen, die dezelfde Vader hebben, nog meer familie maakt. Dat wil zeggen meer broeders en zusters op de verschillende terreinen van het aardse leven. En laten we tegelijkertijd vergeving vragen voor alles wat vreemd is aan deze menselijke broederschap, voor alles wat de eenheid van de menselijke familie vernietigt, bedreigt, belemmert. En daarom zeg ik: Onze Vader in de hemel, aanvaard ons op deze laatste dag van het jaar, in Christus Jezus, uw enige Zoon, en leid ons in Hem naar de toekomst die U zelf verlangt, God van liefde, God van waarheid, God van leven. Met dit gebed op mijn lippen steek ik met U de grens over, die over enkele uren dit jaar scheidt van het nieuwe jaar. Aldus paus Johannes Paulus II op 31 december 1978. En voor het volgend lied blijven we bij deze heilige paus. Met Kerstmis 1981 werden vrienden van hem, die speciaal uit Polen waren gekomen, maar ook Poolse studenten die studeerden in Rome, door de paus uitgenodigd in het Apostolisch Paleis voor de traditionele Koledieavond, het zingen van kerstliederen. En het was de paus die de liederen uitkoos, en zo ook zijn meest favoriete kerstlied, het beroemde 17e-eeuwse slaapliedje, O Maluski, Maluski, vrij vertaald, O baby, o baby. De oorspronkelijke tekst bestaat uit een reeks vragen, gericht aan het kindje Jezus zelf. Hoe is het mogelijk dat de koning van het universum zijn hemelse luxe opgeeft en kiest voor de aardse armoede? Wat deed hem besluiten de hemel te verlaten? Uiteindelijk is het antwoord vervat in één ogenschijnlijk eenvoudig woord, liefde. En de paus kende alle verzen uit zijn hoofd. Maar plotseling verraste hij zijn vrienden door de tekst uit te breiden met 4 geïmproviseerde nieuwe coupletten. En gelukkig werd toen alles opgenomen op een bandrecorder van een jonge priesterstudent uit die tijd, pater Cislo, die later hulpbisschop werd van het aartsbisdom Lublin in het oosten van Polen. De opname duurt 8 minuten, maar na een 5 minuten horen we de paus improviseren. Het lied zelf begint met de woorden: O mijn kleine, zing voor hem en speel muziek voor hem, voor de kleine baby. Zou het niet beter voor je zijn om verwend te worden in de hemel? Je lieve vader heeft je toch niet weggejaagd of verbannen? Daar in de hemel had je beddengoed en zachte veren. Je arme moeder zal het hier niet kunnen betalen. Zing voor hem en speel muziek voor hem, voor de kleine baby. We gaan een stukje beluisteren en uiteraard dan ook het deel waarin de paus improviseert tot jolijt van de aanwezigen. Want het is ook de stem van de paus die je heel duidelijk op de voorgrond hoort. En hij voegt er onder andere aan toe en we zitten hier en we zitten hier en we zingen de hele tijd in het huisje waar we zitten, het huisje waar we gekomen zijn. Laten we kerstliederen zingen.
Oi, Maruschki, 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 служили, шашличные анёлы.
A tu leżysz, sumieden, sumieden, jak paluszek gorzy. Chalupy wesni, nic nie uważamy.
Dit was de heilige paus Johannes Paulus II met enkele Poolse vrienden in het Vaticaan op kerstmis 1981. Op de website Aletheia verscheen ooit een artikel over twee mooie nieuwjaarstradities. Nieuwjaarsdag heeft in de loop der eeuwen veel heilige tradities met zich meegebracht die, afhankelijk van het land, stand hebben gehouden of achteruit zijn gegaan, tot ze verloren zijn gegaan, in onze steeds meer geseculariseerde samenlevingen. In het Westen is het gebruikelijk om op oudejaarsavond elkaar de beste wensen toe te wensen en zich vast te leggen op eventuele goede voornemens. Maar elke regio of elk land heeft of bezat dus zijn eigen reeks soms zeer oude rituelen, beladen met emoties, ook uitgevoerd in het geloof en de familieliefde, maar die velen ook graag terug zouden zien. En zo haalde Aletheia een nieuwjaarzegening naar boven uit het verleden, die in de regio van de Franse stad Avignon weer werd opgehaald. De zegening, ja, van de huissleutels. En het was pastoor kanunik Daniel Breillat van de metropool Notre-Dame-des-Doms die deze traditie een nieuwe glans heeft gegeven. En het gebeurt tijdens de mis van 1 januari, de dag waar Maria als de moeder van God wordt vereerd, waarbij haar bescherming wordt ingeroepen voor het nieuwe jaar. En de priester legt uit: Maria wordt in de ogen van de gelovigen vaak beschreven en vereerd als de deur van het heil. En in die zin dat zij Christus, de redder van de wereld, heeft gebaard. En zo brengen de gelovigen de sleutel van hun huis om hem te laten zegenen. En door die sleutel te zegenen, worden allen die de sleutel gebruiken, dat wil zeggen de bewoners, het hele huis, maar ook allen die er komen, gezegend, waarbij dit gebaar ons herinnert aan het belang van openheid voor het gezinsleven, voor de vriendschappen en de verenigingen. Ik denk dat er een mooie betekenis in dit gebaar zit, zegt de pastoor, en dat we het vandaag allemaal nodig hebben. En hij voegt er nog aan toe, bovendien draagt het portaal van onze kerk, Notre-Dame des Domps, een 13e-eeuwse Latijnse inscriptie gewijd aan Maria, die in wezen uitdrukt, hier is de deur waardoor de zon komt, het licht van gerechtigheid, de vrouw gezegend onder alle vrouwen.
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu.
Een andere zegening speciaal voor het nieuwe jaar die aangehaald wordt, vinden we terug in Canada. Het gaat om de traditionele vaderlijke zegening, vooral in Quebec op Nieuwjaarsdag. Het was een populaire christelijke familiepraktijk. Die was overgekomen van de katholieken die tijdens het koloniale tijdperk uit Europa kwamen. Aan het einde van de 20e eeuw verdween het geleidelijk, maar een handvol gelovigen blijft er toch sterk aan vasthouden en ziet in deze traditie niet de symboliek van een overdreven patriarchaal gebaar, maar een goed voorteken om de familiebanden te versterken en vooral om eventuele ruzies en rivaliteiten af te wenden. En het was de vader die het voorrecht had zijn gezin te zegenen. Bij afwezigheid van de vader is het de oudste zoon die de taak heeft. Symbolisch gezien wordt deze vader als het ware een kerkleider en zijn familie omringt hem, allemaal bijzonder gekleed voor deze gelegenheid. En hij staat voor hen, maakt een kruisteken en spreekt zijn zegen uit. Na ontvangst gaat ieder lid deze zegen, na de omhelzingen, uitdelen aan de buren en alle familieleden. Daarbij zegt hij of zij en wenst ieder gelukkig nieuwjaar en de hemel aan het einde van uw dagen. Oorspronkelijk werd dit dan gevolgd door het uitdelen van geschenken aan de kinderen. Dit gebeurde vroeger niet met Kerstmis, maar met Nieuwjaarsdag. En veel katholieken betreuren het verlies van deze traditie, die zij beschouwen als zeer respectvol en ook vol charme en emotie. En ze zouden graag zien dat ze weer in gezinnen worden opgenomen. Wel, beste vrienden, op wat wachten jullie om het ook eens toe te passen? Beste luisteraars, mag ik jullie nogmaals een zeer voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toewensen. En zoals ik zei in het begin van de uitzending, wat het jaar ook mag brengen, behoud die rust en vrede die alleen God ons kan geven. Trouwens, zeer opvallend in de drie verschijningen van de engel aan Maria, aan Sint-Jozef en Zacharias, de vader van Johannes de Doper, is er iets gemeenschappelijks. De engel zegt telkens, heb geen angst. Toch opvallend. En met deze boodschap sluit ik deze uitzending dan ook af. Maar ik stel voor eruit te gaan met een lach. We wensen elkaar ook een goede gezondheid in het nieuwe jaar. Wel, Toon Hermans zorgt daarvoor voor zijn gezondheid. Hij weet er ook alles van. Tot volgende keer.
Luister, heb je een goede dokter? Ik heb zo'n rare dokter, zeg. Ja, misschien kijkt hij wel vanavond. Frits, ben je thuis? Ja, Frits is mijn dokter, hè. Ja, luister, dat vind ik al fout, dat ik Frits zeg. Je moet nooit tegen een dokter Frits zeggen. Ook niet als hij Frits heet. Want je moet niet zo tutoyeren met een dokter. Ik doe dat ook fout. Komt hij bij me thuis en dan ben ik ziek en dan roep ik... Harry Frits! Dan ben je niet ziek. Nee. Ben je niet ziek? Nee. Als ik ziek ben, wil ik ook ziek zijn. Maar dat is niet goed. Zo'n dokter moet op een voetstukje staan. Net zoals ik ook. Ik sta toch ook op een voetstukje. Ik kom toch ook met mijn entree binnen met allerlei poppelapop. Een dokter die wil ook zo'n beetje van... Oh, goeiedag samen, waar zijn de kindertjes? En daar is die kleine nog. Flink weet je wel? Maar Frits die maakt mij zo zenuwachtig. Dus dan ben ik al ziek en dan krijg ik er nog wat bij. Want ik word zenuwachtig als ik hem zie. En weet je hoe dat komt? Omdat overdreven zorgvuldig, ken je dat? Ik hoef maar iets te hebben, dan begint hij luisteren en doen. En ik was laatst bij hem op het spreekuur, nou ongelogen zeg, hij heeft me 3 kwartier nagekeken. 3 kwartier nagekeken, van kop tot teen. Ik ga de straat uit na afloop, ik denk, toch nog eens omkijken. Stond hij me nog na te kijken. Dat is te lang, mens. Ja, en dat is nog tot daar en toe, maar dan zegt hij niet wat ik heb. En dat vind ik vreselijk. Dan breekt me de angstzweet uit. Hij zegt niet wat ik heb. Dus al zou hij maar zeggen, je hebt een preferatus generentius. Ja, dan weet je nog niks, maar ja, dan heb je tenminste wat. Ja, als ik ziek ben, wil ik ook wat hebben. Hij zegt niet wat ik heb. Hij zegt niet... Dan komt hij wel eens bij me thuis. Ik durf hem niet te bellen. Ik bel hem niet, dat doet mijn vrouw. Die belt hem dan op. En dan, ik ben dan als de dood. Heb je dat ook? Ik ben gewoon bang. Ik ben gewoon bang. Komt hij binnen? Dan zijn we dan. Daar vind ik al niks. Daar zijn we dan. Ik ben er nu aan gewend, maar toen hij het de eerste keer zei, toen schrok ik me kapot. En toen dacht ik, oh Jezus, hij met z'n tweeën. Ja. Hij heeft nu al de assistent mij gebracht, dacht ik. Toen zie ik hem alleen binnenkomen. Daar zijn we dan. Nou, pak van mijn hart af natuurlijk, hè. Maar bam, bam. Maakt hij het koffertje open. Pakt hij die slierte eruit. Kijk dat, die slierte. Stopt hij in zijn oren. Dus dan hoef ik al niks meer te zeggen, want dan verstaat hij toch niks meer. Ik stik van angst. Staat hij daar met die dingen in zijn oren. En onderaan die slierte, daar zit zo'n ijskoud dingetje. Ken je dat? Ijskoud. Hè? Dus ik gooi de rommel uit. Hè? Als ik alles uit heb, dan drukt hij me onverwacht. Ijskoude pikketje. De rillingen lopen langs mijn rug. Dus ik heb er weer wat bij. Staat hij zo met die doppen in zijn kop. En dan zegt hij, ademen. Ademen. Dat doe ik al de hele dag. Dus, hè. Maar het gekke is, als hij zegt ademen, dan kan ik het niet meer. Ik zweer, ik kan het niet meer. En dan denk ik, hoe deed ik dat ook weer? En dan sta ik, en dan pakt hij die dingen uit zijn hoofd. En dan denk ik, nou zal hij wel wat zeggen wat ik heb. Zegt hij niks? Zegt hij niks? Gaat hij door de kamer lopen? Gaat hij door de kamer lopen? En zegt niks. En ik word hoe langer, hoe banger. Dan pakt hij die andere doos met die klok erin. Ken je dat? Dat vind ik verschrikkelijk. Ik durf niet op de klok te kijken. Dan moet ik die arm zo houden. Bloeddruk, ken je dat? Knijpen, zegt hij dan. Knijp maar, zegt hij dan. Hè. Zag zo. En dan krijg ik zo'n spreidje op de arm. Ken je dat? Spreidje, hè? Die slang. Hè? En hij staat in die bal te knijpen. En ik knijp hem zonder bal. Hè? De bloeddruk zit aan het plafond. En niet van de bloeddruk, maar van de angst. Ja, want hij zegt niks. Hij zegt niks. En dan gaat hij kloppen. Dan gaat hij kloppen. Gaat hij hier kloppen, ken je dat? Ken je dat? Gaat hij hier kloppen. En dat moet hol zijn. En ik luister mee. En dan denk ik, oh jee, het is niet hol. Het is niet hol. En dan tikt hij op zijn vingers. Tikt hij op zijn vingers. En dat vind ik ook zo merkwaardig. Een dokter die zichzelf... op de vingers tikt. Nou ja, en dan eindelijk zegt hij dan... Zeg meneer Hermans, nog één vraagje. Hoe oud bent u nou precies? Nou, dat klinkt in mijn oren zo van, en zo is het mooi geweest.